Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger die wilde vanochtend de dienst beginnen met dit lied. Omdat het zo'n mooie dag was, is en het is fijn om u allemaal weer hartelijk welkom te mogen heten. Onze voorganger vanochtend is broeder Klaus uit Harkema, zoals ik het wel zeg. En ik heb ook zijn vrouw gezien, hartelijk welkom in deze dienst. Achter het orgel zit vandaag Karel van Egmond en die zal ons begeleiden. Vanuit de gemeente hebben wij geen mededelingen. Er zijn geen activiteiten vanwege zomervakanties. Buiten het feit dat ik kan vermelden dat de opbrengst van de collecte voor de opbouw van onze gemeente is. En dat we de bloemen vanochtend mee willen geven aan Joke Lindhout. Als groet van onze gemeente en als sterkte voor de onderzoeken bij de komende weken. Rest mij u eigenlijk alleen nog een gezegende dienst toe te wensen namens de gemeente of de kerkenraad. En draag de dienst over aan de dominee.
Goedemorgen ook allemaal. Ja, we hadden verwacht, zo waren de berichten, dat het zo stralend mooi weer was en zou zijn. En vandaar ook dat lied wat we gezongen hebben met elkaar. Zullen we eerst een moment stil zijn om een zegen te vragen voor ons met elkaar in dit samen zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. Genade en vrede zij ons, van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen? Ja. Het vervolg van morgen hebben we gekozen om met elkaar eerst een loflied te zingen. En dat is Psalm 150, de versen 1, 2 en 3. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom.
Naar zo'n
Zullen we samen bidden. Ja, Vader in de hemel, we mogen u loven. We mogen u loven en danken, elke dag opnieuw. Wat zijn wij toch bevoorrechte mensen, dat wij u mogen kennen. Dat wij u mogen kennen als onze Heer. En dat u ook voor ons wilt zorgen. Voor een ieder van ons, zoals we hier zijn. En zoals we hier ook gekomen zijn. Heer, we willen u danken dat we hier zo met elkaar bijeen zijn als uw gemeente. En dat wij hier ook vanmorgen u mogen loven en prijzen en danken. In dit prachtige weer, deze prachtige zondag. Heer, we zijn hier gekomen, ieder met onze eigen gedachten, ieder uit onze eigen omgeving. En ieder heeft zo de zaken waar ze zich mee bezighouden. De een maakt zich zorgen en de ander die heeft geen zorgen. Die heeft elke dag genoeg aan die dag die er is. En weer een ander heeft zorgen voor de toekomst. Maar Heer, wij mogen het alles bij u neerleggen. Wij mogen blij zijn dat u voor ons zorgt. En dat u het bent die ons leven wilt leiden. En het is aan ons om onze handen in uw hand te leggen. Heer, als we zo terugkijken op de afgelopen week, dan zijn er zaken geweest in onze gedachten, woorden die we gesproken hebben, dingen die we hebben gedaan, die we misschien ook anderen hebben aangedaan, die niet goed waren, die niet goed waren in uw ogen en waar we ook spijt van hebben. En Heer, dat willen we zo ook uitspreken, dat willen we ook tegen u zeggen. Heer, vergeef ons wat niet goed was. We willen dit aan u belijden. wilt u ons zo aanzien, niet met al de verkeerde dingen die we hebben gedaan, maar wilt u ons aanzien door Jezus Christus, door uw Zoon, wat Hij voor ons ook heeft gedaan. Dat Hij de schuld, de straf gedragen heeft. En Heer, vanuit die blijdschap, vanuit dat geloof, vanuit die genade, mogen we en kunnen we steeds weer verder. Heer, wilt u ons hart openen, ook deze morgen. Geef dat we zo een gezegende, fijne bijeenkomst hebben, dat we weer verder kunnen, ook na deze morgen. Wij leggen dit alles in uw hand. Wij vragen dit en danken u. In de naam van Jezus Christus. Amen. Wij hebben dit voorjaar het voorrecht gehad dat wij een tripje hebben mogen doen naar Israël. En dat wou ik ook even met jullie delen. Het was in maart en het was daar ongeveer dit weer, wat we hier nu ook hebben. En als u het niet erg vindt, doe ik nu ook mijn jasje even uit, want ik vind het ook warm. Ik zie jullie allemaal zitten, ik denk van, goh, het is toch warm. Maar het was het daar ook. En we hebben een hele leuke trip gehad. We zijn helemaal naar het noorden geweest, naar de Golanhoogte. En toen zo afzakkend via het meer van Galilea en via de Jordaan naar de Dode Zee. En ja, dan ga je, en dan, dat is zo mooi. Israël is natuurlijk heel anders dan 2000 jaar geleden. Er zijn hele grote steden, de dorpen, er zijn geen kleine dorpen meer, het zijn ook hele grote dorpen geworden. Het groeit ook allemaal aan elkaar vast. En het is eigenlijk net als in Nederland, ook hier, de Randstad zit ook helemaal vol, zeggen we dan wel eens. En zo lijkt het daar ook te zijn. Maar wat niet verandert, en dat is bijzonder, dat is dat landschap. Dat blijft bestaan en dat herken je wel. Je herkent de heuvels en ja, dat diepe Jordaandal, dat zie je ook. En in gedachten zag ik dan ook wel die Jordaan en dan denk je van, goh, daar kwam dat volk Israël. Ze kwamen uit de woestijn, ze kwamen vanuit Egypte, uit de woestijn en ze moesten door die Jordaan naar de overkant. En als je dan weet hoe diep dat dal al is en dat ze daar doorheen moeten en dat misschien de vijand aan de andere kant achter de heuvels hen opwacht, ja, dan was dat ook een hele onderneming om op die manier het land binnen te gaan. Het land wat hen was beloofd. En dan gaan ze met elkaar jaarlijks, regelmatig, op naar Jeruzalem, zo heette dat. Dan moeten ze vanuit dat Jordaandal, vanuit de Dode Zee, helemaal omhoog naar Jeruzalem, wat gebouwd is boven op de bergen, boven in de heuvels. En daar willen we nu ook van zingen. Psalm 87, de versen 1, 2, 3 en 4. Steed tot zijn heil besteden. Zij heeft zijn hart gehoud er op een hof. O God, staat vrolijk zingen wij u lof. O moeder, wordt zal ieder binnen treden. Rahab en Babel zullen u behoren. Ja, volk na volk buigt eenmaal voor hem neer. En ieder land erkent hem als de Heer. O moeder, staat bij, u is elk geboren.
En op zijn rol waar hij de volken schrijft. En tellen als in Israël in geleid. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Dansende harpen en cymbalen staan. En onder luitspel in het ronde gaan. Zingend in u zijn al onze fonteinen.
Ja, en als hij dan in Jeruzalem aankomt, nou daar kun je in de oude stad kun je van alles zien en beleven, maar natuurlijk ga je daar ook richting de klaagmuur. En we hebben daarvan ook meegemaakt dat het Bar Mitzwa was. En dan komen de jongeren, de jongens van 12, 13 jaar, als ze 13 zijn, dan komen ze ook met heel de familie komen ze naar de klaagmuur. En dan mogen ze voor het eerst mogen ze dan een boekrol openen en dan mogen ze een gedeelte mogen ze daaruit lezen. En als je dan ziet op welke manier en met welke beleving zo'n heel gezin, zo'n hele familie met elkaar, met zo'n jongere daar naartoe gaat. Nou, dan is dat één groot feest. En dat was prachtig om dat mee te maken. En dan denk je van, goh, zo was dat dus blijkbaar vroeger ook. Zoals toen ook het Joodse volk opging naar Jeruzalem en feestvierend, zingend naar de tempel gaan. En we hebben het net elkaar ook gezongen. De groten en de kleinen dansend de harpen en cymbalen slaan. Wat zijn die psalmen toch mooi als je dat leest, als je dat ziet in het, onder het fluitspel in het ronde gaan. Zingend in u zijn al onze fonteinen. Het was een hele belevenis en dan ja, merk je ook iets van hoe het geweest zou zijn. En hoe ze dat nu ook nog steeds beleven. Ja, en ik weet niet of jullie wel eens beelden hebben gezien. Jullie zijn nog niet in Israël geweest, hè? Nee, maar jullie hebben vast wel eens beelden gezien het tempelplein en de Joden die daar van die witte kleden, gebedskleden noemen we dat, aan hebben. En met een hoed op, of soms geen hoed op, een keppeltje op. Maar misschien hebben jullie ook wel eens gezien dat ze een vierkant doosje, een zwart doosje, voor op hun voorhoofd dragen. Ja. Hebben jullie wel eens gezien? Valt hij nou op? Denk je van, nou, wat zou dat zijn? Oh, je hebt het nog niet gezien. Kun je wel eens googlen? Kun je wel eens proberen te kijken van, hé, hey, wat is dat nu? Waarom hebben ze nu zo'n doosje?
Er zit toch zo'n bijbeltekst
in? Daar zit de bijbeltekst in. Prima. En ze dragen hem ook wel om de arm. Dan hebben ze een gebedsriem. Die zit een doosje, doen ze hier ook op de spieren. In alle kracht wil men dat uitdrukken, maar het zit dicht bij het hart. En daar zit ook dan zo'n doosje die ze vastbinden met een riem om de arm. En op die manier bidden ze en op die manier beleven ze daar dat ze daar met elkaar zijn. En dat is toch wel heel bijzonder. En er zit een bijbeltekst in en die heb ik even opgezocht. Er zitten meerdere bijbelteksten, maar een van de belangrijkste is Deuteronomium 6, de versen 4 tot 9... En die zal ik even met u lezen. Er staat ook wel eens een andere tekst, de Deuteronomium, in, maar dat is eigenlijk dezelfde inhoud. Wat staat er? Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Zie je wel? Ze moeten als een teken op de hand en tussen de ogen op het voorhoofd zijn. En daarom ook dat ze deze teksten in dat blokje, in dat kastje meenemen. En wat is dat toch mooi, dat wij ook deel uit mogen maken van dat volk Israël. Dat wij ook ingelijfd zijn, ingelijfd worden door Jezus Christus, onze Heer. Dat wij op die manier ook bij het volk, bij de Heer mogen horen. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Als we bij, in Israël zie je dat heel veel, maar als je hier in Nederland soms bij een Joodse familie komt, dan kunt u dat misschien ook zien. Dan zit op de deurpost, als u binnenkomt, zit er een heel klein kokertje. Meestal een beetje scheef geplaatst, maar die zit in de deurpost in het kozijn. Dat heet de mesuza. Mesuza. En ook in die mesuza zit dus weer die Bijbeltekst. Dus iedereen die binnenkomt, die mag herinnerd worden aan die tekst. En ze mogen ook herinnerd worden aan de trouw van onze Heer. Dat hij, en dat geldt voor de Joden, dat zij uit Egypte zijn vrijgemaakt en dat zij op die manier in vrede mogen leven en dat God trouw is. En daar worden ze elke dag dan opnieuw, als ze door de deur gaan, aan herinnerd. Zullen we zingen? Zullen we zingen Psalm 81, de versen 1, 4, 7 en 9. Jubel die God ter eer. Hij is onze sterkte. Juich voor Israëls Heer.
waar gij ons vindt, geef ik overvloedig.
Zullen we in gebed gaan en vragen om de leiding van de Heilige Geest? Ja, Vader, wij willen u dankzeggen. Dankzeggen dat wij bij u mogen horen. En dat wij ook naar uw woorden mogen luisteren. Maar Heer, we hebben u daar ook bij nodig. Heer, we hebben het nodig dat u met uw Heilige Geest gaat werken. Dat hij in ons hart gaat werken en dat u er ook voor zorgt dat wij begrijpen waar het om gaat. Heer, wij kunnen dat allemaal zelf niet, maar u kunt het bewerken. Wilt u zo met uw geest hier in ons midden zijn? U hebt het ook beloofd, waar twee of drie in uw naam zijn, daar zult u zijn. En zo mogen wij erop vertrouwen dat u hier vanmorgen ook aanwezig bent met uw Heilige Geest. En wilt u zo helpen bij spreken? Wilt u geven dat de woorden overkomen? We wilt u ook helpen bij het luisteren, zodat we erbij kunnen blijven. Zodat we het ook verstaan. En zodat we er ook mee verder kunnen. Wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn? Wij vragen dit en we danken u. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezingen. Eerst een gedeelte uit het evangelie van Johannes. Johannes 3, vanaf vers 1 tot en met 10. Het gesprek met Nicodemus staat erboven. En er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. En deze kwam 's nachts naar Jezus en hij zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor een tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei: bent u de leraar van Israël? En weet u deze dingen niet? En het eindigt verderop in dit gedeelte van Johannes staan de bekende woorden. Ik lees het toch ook: want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De tweede lezing is uit de Korinthebrief, uit de eerste brief die Paulus geschreven heeft aan de Korintiërs, 1 Korinthe 2. En dan vanaf vers 12. En dan gaan we door in hoofdstuk 3 tot vers 9. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken we ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zou onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan, wie is Apollos, anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent? En dat, zoals de Heere dat aan ieder van hen gegeven heeft, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en die begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders, dat zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk, dat bent u. Als tekstgedeelte voor deze verkondiging gaat het met name over uit dit gedeelte van Korinthe, hoofdstuk 3, vers 2. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. En na de verkondiging willen we zingen uit de Evangelische liedbundel, lied 308, Doorgrond mijn hart. Ik heb er boven gezet als thema, melk of boerenkool. Melk of boerenkool. Melk of vast voedsel. Want dat is toch echt boerenkool, hè? Zware kost, dat valt zwaar. Het is zomer, maar boerenkool hebben we in de wintermaanden nodig. Misschien is de boodschap van vanmorgen ook wel wat zware kost. Ik hoop het niet voor u. Ik hoop dat u het toch kunt verteren. En ook dat u erdoor gesterkt en door bemoedigd wordt. En dat het uiteindelijk u ook dichter bij de Heer brengt. En dat hij ook nummer 1 zal zijn in ons leven. Dat hij het is die koning is. Koning zal zijn hier van binnen in ons hart. Want dat is het waar het om gaat. En dat is ook de boodschap die Paulus ons steeds meegeeft. In die brief aan de Korinthers, daar begint hij ook in dit hoofdstuk begint hij ook met die woorden. Dat hij gekomen is. Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Dat is de kern van de boodschap waar Paulus mee gekomen is bij die Korintiërs en wat hij hen heeft meegegeven. Niets anders te weten dan Jezus Christus. Dat is de kern. Daar komt het op aan. In Gods woord. Melk of boerenkool. Melk. Dat lijkt zo'n simpel product. Een heel gewoon product. Maar het is toch wel iets heel bijzonders. Melk. U kent het vast wel van uit die reclameslogans. Melk de witte motor. Ik heb een stukje wat opgezocht. Of met melk meer mans. En misschien weet u nog meer. Vroeger was het 3 glazen melk per dag. Dat was Joris Driepinter. En die mocht 3 glazen melk per dag. Ja. Melk is goed voor elk. Melk, daar zit wat in. Melk moet. Melk doet je goed. Nou, voor u denkt dat dit ook een reclameboodschap is voor deze morgen, gaan we verder. Want melk is in tegenstelling tot die boerenkool juist heel licht verteerbaar. Daar begint ook elk leven mee. De moedermelk die bevat alle voedingsstoffen die een pasgeboren baby nodig heeft. En ook nog in de juiste verhoudingen. Dat is toch heel bijzonder. De eiwitten, de koolhydraten, de vetten, de vitamines en de mineralen. Alles zit erin. En de moedermelk is, in tegenstelling tot de melk uit de koelkast, zeg ik dan maar, een levende melk. Het bevat ook afweerstoffen. Afweerstoffen die beschermen tegen allerlei infecties en het verkleint ook de kans van het oplopen van ziekten en allergie. Dus heel belangrijk dat we daarmee opgroeien en dat we dat ook direct krijgen. En wat is dat toch ook een prachtig beeld in de Bijbel dat we hier dan tegenkomen. Melk wat we nodig hebben om te groeien. Melk hebben we ook nodig om geestelijk te groeien. Geestelijk om in ons geloof te kunnen groeien. Daar wordt dat melk mee vergeleken. Geestelijk groeien, ook daarin hebben we dat melk nodig. Ja, en als ik u hier zou vragen van, ja, waar denkt u aan uit een tekst uit de Bijbel, als we het over melk hebben? Ja, ik zou u zo kunnen vragen, maar ik denk dat verschillenden zouden zeggen van, melk, waar doet ons dat aan denken? Ja, het land van melk en honing. Ja, het land van melk en honing, Israël. Maar er is ook een tekst uit een van de brieven van Petrus, waar u misschien aan denkt, die ook heel veel zegt. Bij velen misschien ook wel bekend. 1 Petrus 2, vers 2. Verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Verlang naar de zuivere melk van het woord. Ook een heel bekende tekst uit de Bijbel. Daar wordt het verlangen naar het woord vergeleken met die moedermelk. Die baby die heeft de natuurlijke aandrang, een zuigreflex, het verlangen naar voeding. Drinken hoeven we een baby niet te leren. Het is een natuurlijke behoefte en blijft de voeding achterwege, dan begint het kind te huilen. Verlang ook net zo naar het woord, zo schrijft Petrus. Hij roept ertoe op, hij dringt erop aan. We hebben het nodig om te groeien in ons geloof. Verlangen naar het woord, naar de Bijbel, naar het woord van God. We kunnen er heel veel uit leren. Het woord bevat net als de melk zoveel voedingsstoffen die we nodig hebben om te groeien in ons geloof. Maar het woord bevat ook afweerstoffen die we nodig hebben in de geestelijke strijd, waar we ook mee te maken krijgen. Want iedere gelovige krijgt te maken met geestelijke strijd. Een strijd die van binnen in ons is, in ons hart, in onze gedachten. Daar speelt zich dat af. Een strijd tegen het verlangen van allerlei zaken die we zo dagelijks om ons heen in deze wereld zien. Een strijd tegen de duivel die ons steeds weer bij de Heer vandaan wil trekken. Iemand zei een keer, als je Jezus wilt volgen, dan kom je juist de duivel tegen. Dan krijg je met hem te maken. Als je gaat bekeren, je gaat omkeren en naar Jezus toe gaat, ja, dan wil hij proberen je juist weer de andere kant op te krijgen. Achter Jezus vandaan trekken. En zodra we de Bijbel openslaan, ook op die momenten dat we daarvoor aangevochten worden, nou komen die woorden uit de Bijbel, die komen tot leven. Gods woord. Lezen en overdenken. Dat hebben we nodig om geestelijk te groeien, maar ook om ons te wapenen tegen de aanvechtingen, tegen de zonde. Groei is nodig. We beginnen heel klein. We worden als gelovigen opnieuw geboren. Door het geloof in Jezus. Door hem aan te nemen, door hem te volgen en ons leven op hem te richten. En dat legt Jezus ook uit aan Nicodemus. We hebben het gelezen. U kent vast die geschiedenis van Nicodemus, die stiekem in de nacht naar Jezus toe ging om meer te weten te komen van Jezus. Hij wou kennis maken met deze rabbi. Die rabbi die zoveel volgelingen kreeg. En Nicodemus, de schriftgeleerde, hij was een van de geestelijke leiders van het Joodse volk. En Jezus maakt het hem duidelijk, voorwaar, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Jezus en Nicodemus vraagt dan, hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet opnieuw in de buik van de moeder ingaan en opnieuw geboren worden? En Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en uit geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Jezus heeft het dus over een geestelijk opnieuw geboren worden. En dat geldt voor iedereen die zich bekeert tot God en het alleen verwacht van Jezus. En wanneer dat gebeurt, wat een wonder is dat. Dan komt die geest, die Heilige Geest, die komt in de mens wonen. We worden een ander mens. En dan verwonder je ook over die genade. We ervaren een blijdschap, een hele diepe blijdschap, heel diep van binnen. De zekerheid ook van, ja, ik ben een kind van God. Zo geweldig. Ja, dan wil je dat ook vertellen. Dan moet ook iedereen dat weten. Dat kun je ook niet stilhouden. Het is het zoete, het heerlijke. Wat we indrinken als melk. En waar we naar verlangen als pasgeboren baby's. We willen maar meer en meer en meer van die melk. Ik moet zeggen, voor sommigen... is het een duidelijk moment dat ze kunnen zeggen van, toen, op dat moment heb ik de keuze voor Jezus gemaakt. Voor anderen is het wel eens een wat langzamer proces. Dat duurt misschien wel jaren. En weer anderen, die hebben misschien van jongs af aan gewoon de zekerheid, ik behoor hem toe. Ik ben van Jezus. Ik ben een kind van God. Maar na de melk komt de groei, ook in het geloof. En hebben we na verloop van tijd, hebben we ook vast voedsel nodig. Want willen we de diepere dingen van God gaan begrijpen, dan moeten we ook bereid zijn om te willen groeien. meer en meer inzicht krijgen in het plan van God. En ontdekken hoe Hij ons wil inzetten. En ook meer en meer dienen we onszelf te leren kennen. En afstand doen van allerlei onhebbelijkheden, allerlei verkeerde gewoonten. Allerlei dingen die een afstand scheppen tussen ons en onze Heer. En ook dat is een groeiproces waar we mee bezig mogen zijn. Mee bezig moeten zijn. Dat gaat met vallen en opstaan. Net zoals een peuter die begint met rollen, kruipen en tenslotte leert om op te staan en ook de eerste stapjes kan zetten. En ook kan fietsen of zelfs kan autorijden. Elke dag opnieuw hiermee bezig zijn. Want wat ook belangrijk is en wat we ook mogen leren, is dat niet iedereen even ver is. De een kan misschien al lopen, maar de ander, ja, die struikelt nog steeds. En als we dat goed beseffen, dan leren we ook om te gaan met die ander. En de ander ook te accepteren zoals hij of zij is. Want we zitten allemaal niet, wat de groei betreft, op dezelfde lijn. En daar moeten we eigenlijk ook niet op gericht zijn. Zo van, ik ben al verder en ik ben al groter dan die ander. Nee hoor, we moeten elkaar juist stimuleren om te groeien, door te groeien, naar elkaar toe te groeien en zelfs aan elkaar vast te groeien. Elkaar ook vasthouden, daar is een gemeente voor. Dat is gemeente zijn. En ook leren te accepteren de onhebbelijkheden van een ander. En ook leren om daar mee om te gaan. Elkaar accepteren in liefde. En daarom is het ook zo belangrijk dat in een gemeente ingezet wordt op geestelijke groei. Bijbelstudie, gebedskring, elkaar ontmoeten en ook steeds opnieuw weer van elkaar leren. Melk of boerenkool? Dan nu nog de boerenkool. De zware kost. Want we hebben een gedeelte gelezen uit Korinthe. En ik moet zeggen, dat was nog niet zo eenvoudig. Dat stukje moet je eigenlijk wel 2 of 3 keer overlezen voordat je begrijpt wat er staat. Maar op zichzelf is dat helemaal niet erg. We mogen ons ervoor inspannen. Paulus, hij gebruikte ook altijd van die hele lange zinnen. Het is niet zo kort en bondig en niet zo helder te begrijpen. En daarom is het juist ook zo nodig en zo nuttig om aan Bijbelstudie te doen. Om de Bijbel erbij te pakken en samen een gedeelte te lezen. En de een ziet dit erin en weer een ander ziet wat anders erin. En zo kun je met elkaar proberen verder te komen en samen ontdekken wat wordt hier nu bedoeld. Paulus, hij schrijft aan de gemeente Korinthe. In Korinthe. Korinthe ligt in Griekenland aan de oostkant. En hij schreef die brief op het moment dat hij in Efeze was. Efeze ligt in Turkije aan de westkant. Dus daar zat een stuk zee zit ertussen. Maar goed, het is niet zoals nu vandaag de dag dat je met een telefoontje of 1 berichtje snel weet van elkaar hoe het in elkaar zit. Nee, een boodschap en berichten, dat duurde een hele poos voor het ergens kwam. En zo kwamen er ook geruchten en berichten bij Paulus toen hij in Efeze was over die gemeente in Korinthe. En hij had gehoord dat er nogal wat mis was in die gemeente. Goed begrijpen, ik ben hier niet gekomen om u te zeggen dat er hier heel veel mis is in deze gemeente. Nee, juist niet hoor. Maar daar in die gemeente, daar was het zo dat er verschillende groepjes waren die hun eigen gang gingen. En die samen hun eigen mening erop nahielden. En er waren ook schandalen. Er waren problemen met huwelijken. Eten van offervlees. misverstanden rond het avondmaal. Er was eigenlijk van alles mis in die gemeente. En dat had Paulus gehoord. En daar had hij zorgen over. En hij vond dat daar ook op ingegrepen moest worden. Dat mocht niet. Ze waren begonnen als een gemeente van gelovigen, wedergeboren christenen, maar er was in de groei wat misgegaan. Het was niet een hechte, stabiele, eendrachtige gemeente geworden. En dan volgt dat beeld uit onze tekst, dat beeld van dat melk en dat vaste voedsel. Ik, zegt Paulus, heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want dat kon u nog niet verdragen. En hij herinnert dus de gemeente eraan dat hij hen het evangelie heeft verkondigd, de basis heeft gelegd, het geestelijke voedsel hen heeft voorgehouden, maar dat ze nog niet gegroeid waren. En dat ze als het ware stilstonden in de gemeentegroei en nog wat bleven hangen in de ontwikkeling. Vast voedsel konden ze toen nog niet verdragen, maar ja, Paulus die was zo gedreven, hij ging alweer weg, hij ging alweer naar een andere plaats om daar het evangelie te verkondigen. En zo schrijft hij van, ja, toen ik wegging konden jullie het vaste voedsel nog niet verdragen, maar jullie kunnen dat nu op dit moment nog steeds niet. Jullie hadden al veel verder moeten zijn. Jullie hadden al veel meer kennis van het woord moeten hebben. En ook moeten weten hoe je als gemeente met elkaar omgaat. Want dat is belangrijk. Waar gaat het eigenlijk om? Jezus Christus en die gekruisigd, die kern. En al die andere zaken die er omheen spelen. Ja, die doen er niet echt toe. Die waar jullie zo ruzie over hebben met elkaar. Die leiden jullie juist af van de kern. Van de basis, die houden jullie af van Jezus. Jullie verdragen eigenlijk ook nog steeds niet dat vaste voedsel. En dan schrijft hij, jullie zijn nog vleeselijk. En hier komen we iets bijzonders tegen. Maar toch belangrijk is dat we begrijpen wat dat nu inhoudt. Vleeselijke christenen. Ik zal het proberen uit te leggen. Over het algemeen heerst de gedachte dat er in de wereld maar twee groepen zijn. Twee groepen mensen, christenen en niet-christenen. Gelovigen, laat ik het zo zeggen, mensen die geloven of mensen die juist helemaal niet geloven. In hoofdstuk 2, de verzen 14 en 15, hebben we dit ook gelezen. In vers 14 stond beschreven de natuurlijke mens. Dat is de mens zoals de mens geboren is. Opgegroeid thuis in eigen omgeving. Het zijn allemaal heel verschillende mensen. Rijk, de ander is arm. De ene is goed ontwikkeld. En de andere minder begaafd. Maar ze hebben wel één ding gemeenschappelijk. In hun leven is geen plaats voor God. Ze gaan hun eigen weg. Ze zoeken hun eigen route. En misschien komen ze wel in ieders ogen heel goed terecht hoor. Maar ze geloven niet in de ene levende Heer. Ze zijn niet aangeraakt door de geest van God. En ook al zouden ze de Bijbel gaan lezen, als je je er niet voor openstelt, als je je hart er niet voor opent, dan is er geen ruimte voor de geest. Zo iemand, die moet juist opnieuw geboren worden. En in vers 15 lezen we de geestelijke mens. Iemand die dus wel gelooft. Iemand die wedergeboren is. Geboren uit de geest. Die geleid wordt door de geest. Iemand die wandelt in de geest, zoals het dan genoemd wordt. Hij of zij heeft de gezindheid van Christus. En de vruchten van de geest, die zijn ook meer en meer zichtbaar. Het leven is gecontroleerd door de geest. Het is in evenwicht. Jezus is koning in het leven. Jezus leidt met zijn geest. En kan werken door zo mens heen, om ook anderen naar zich toe te trekken. Door hen heen anderen ook troosten, anderen bemoedigen, anderen ook ondersteunen. Die liefde van Christus, die wordt zichtbaar. Die kan laten zien. Maar we hebben nu gelezen in hoofdstuk 3 dat er nog een derde groep is. Naast die natuurlijke mens en de geestelijke mens is er ook een vleeselijke mens, een vleeselijk christen. En Paulus verwijt het hier in hoofdstuk 3, die Korintiërs, dat ze vleeselijk zijn. Dat eerste vers. Ik kan tot u niet spreken als tot geestelijken, maar tot vleeselijken. Hoe moeten we dat zien? Nou, het zijn mensen die wel geloven, maar ze gedragen zich nog alsof ze nog niet tot geloof gekomen zijn. Ze doen nog net als voorheen. Ze hebben nog de kenmerken van ongelovigen. Jezus is niet nummer 1 in hun leven. Ze hebben wel van het evangelie gehoord, maar het is niet zichtbaar. Ze gaan misschien wel naar de kerk, maar is het allemaal herkenbaar? In die gemeente van Korinthe was het dus mis en was zichtbaar dat het nog vleeselijke christenen waren. Paulus heeft het daar immers over partijschappen, haat en nijd, jaloersheid, tweedracht, roddel over elkaar, ja noem maar op. Ze zijn daar niet gegroeid in het geloof. Ze kunnen geen vast voedsel, geen zware kost verdragen. Soms zegt een plaatje wat meer dan veel woorden. En daarom heb ik ook een paar plaatjes meegenomen. Kijk. Dit beeld uit de natuurlijke mens. Het leven van die mens. Christus, het geloof, is niet binnen in dat leven. Maar die persoon die zit zelf op de troon van zijn leven. En die heeft allerlei zaken waar hij zich mee bezighoudt. En de een is wat belangrijker dan de ander. De een zit ook wat dichterbij. De een heeft wat meer invloed dan de ander. Maar zo kunnen we daar een beeld van hebben. Maar dan de christen die geleid wordt, vervuld is met de geest. Daar zien we dat Jezus Christus op de troon zit. Dat die het leven leidt en dat die persoon zelf niet meer op de troon van zijn leven zit. Dat die niet zelf het middelpunt is. Dat Jezus Christus nummer 1 is. En wat zien we? We zien daar rust en regelmaat. We zien daar allerlei gebieden waar je aandacht aan hebt en waar je mee bezig kunt zijn. Maar alles is in verhouding en alles wordt ook geleid door Jezus Christus. Er zijn geen zaken bij die de boventoon voeren, want het is juist Jezus Christus zelf die de leiding heeft in het leven van die christen die vervuld is met de geest. En dan die vleeselijke christen. Daar zien we dat leven van die christen, maar niet Jezus zit op de troon, maar die zit zelf nog op de troon van zijn leven. En Jezus is een onderdeel van zijn leven, maar er zijn heel veel andere zaken die ook aandacht vragen. En het is erbij, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat zou iemand kunnen zijn die wel zondags naar de kerk gaat, maar zaterdags heel andere dingen doet. En door de week ook. en die zich helemaal niet laat leiden door de geest. Dat is het kenmerk van een vleeselijke christen. En dat is iets waar Paulus op wijst. Toen we een keer op een alfacursus dit bespraken, toen zei iemand: dit komt wel even bij mij binnen. Want hij overdacht hoe hij zelf was. En als ik ook goed naar mezelf kijk en denk in mijn eigen leven van: hoe zit het eigenlijk bij me in elkaar? En wat vind ik belangrijk? En waar besteed ik mijn tijd aan? En ja, dan komt dat wel echt naar je toe. Hij zei, als ik het goed bekijk toen, van eigenlijk ben ik dus een vleeselijke christen. En iemand anders die daarbij zat, die verstond het niet goed. En die zei, wat zeg je? Ben jij een vreselijke christen? Ja, en toen hebben we samen gelachen. We zeiden, hé, een vreselijke christen. Maar in de kern was dat nog helemaal niet zo gek. Een vreselijke christen. Ja, want van zo iemand. Ja, wat gaat daar dan nu eigenlijk van uit? Breekt zo iemand niet de gemeente af? En welke signalen worden uitgegeven? En ja, het is de geest niet die zo iemand leidt. Dat is eigenlijk toch dan ook het geval. Het getuigen, het vertellen van, het uitdragen van de liefde van Christus. Ja, daar komt dan weinig of niks van terecht, maar dat staat haaks op de dingen die je door de week misschien laat zien. Dus op zichzelf was dat helemaal niet zo gek. Vreselijke christen. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar misschien denkt u nu wel aan iemand uit uw familiekring of iemand uit uw vriendenkring. Of misschien iemand die u kent op uw werk, in de gemeente. En zet u er nu een stempeltje op. Die. En we gaan kijken en beoordelen. Besef wel, als dat gebeurt, dan is het niet Jezus, dan is het niet de Heilige Geest die u op deze gedachte brengt. Want onwillekeurig zit u dan nu zelf alweer op de troon. Nee, we moeten ons zelf onderzoeken. Hoe is het met mijzelf? Zit Jezus op de troon? Stelt Hij elke dag orde op zaken? Brengt Hij rust? Brengt Hij evenwicht? Laat ik me door Hem leiden? Ben ik een vleeselijke christen of geestelijk? En dat is de boodschap voor deze morgen. Geeft u de Heilige Geest de ruimte om u te veranderen, om ook te snoeien in uw leven, zodat de vruchten van die geest kunnen groeien. Ja, en dat is voor ons mensen toch zware kost. Ik denk dat als we heel goed ons leven beschouwen, dat we dan ook heel klein worden. En dat we ook beseffen dat we steeds weer terug moeten naar de bron. Terug naar Jezus en Hem vragen of Hij op de troon wil zitten. Zet de deur van uw hart open, steeds opnieuw, en laat Hem binnen. Ja, dan mogen ook wij uitzien naar het land van melk en honing. Zullen we met elkaar zingen? Zingen, bidden, dat Hij ons hart doorgrondt en dat Hij het is die ons op de eeuwige weg wil leiden. Amen.
mijn hart en ken mijn weg.
Zullen we danken? Ja, Heer, wilt u werken met uw geest, steeds opnieuw. Wilt u werken met uw geest in onze harten. En ons steeds opnieuw weer leren dat wij ons leven in uw hand leggen. Wilt u onze ogen openen, dat wij steeds opnieuw zien wie we zijn en wat we doen. En geef dat wij ook gaan leven vanuit uw woord en ook gaan leven vanuit, samen met u, vanuit die woorden die u ons leert, dat wij leven met u. Heer, er zijn velen die niet deze blijde boodschap geloven. Ze begrijpen het niet. Ze beseffen het niet. Ze weten niet wat ze missen. Ze hebben zich er niet in verdiept en ze zoeken u niet. Ze regelen zelf hun eigen leven. Ze willen u misschien helemaal niet kennen. Ze keren zich misschien bewust van u af. Maar Heer, we bidden tot u dat zij zich ook gaan bekeren van hun weg. Dat zij zich ook op u gaan richten en geef Heer, dat wij als kinderen van u, dat wij de komende week ook weer van u getuigen, met woorden, maar juist ook in de daden. Dat wij laten zien aan allen in onze omgeving, in onze naaste omgeving, wie u bent. Wie u bent voor ons en wat u ook wilt zijn voor die ander. Geef dat dat zichtbaar wordt in ons leven. Dat u het bent, dat u koning bent in ons leven. Dat wij zo rustig, vertrouwend op u, dagelijks ons werk doen, dagelijks bezig zijn met de dingen die u ons voorhoudt. Wilt u ons zo steeds opnieuw nabij zijn? Geef dat wij kunnen laten zien dat we een levende Heer hebben. Kom zo tot uw doel met ons. Werk met uw geest in ons hart en in ons midden. Wilt u zo het werk ook zegenen van evangelisatie en zending? En hier, we willen ook denken aan het Joodse volk. Uw volk, dat steeds in de verdrukking zit. Heer, ontferm u. Ja, Heer, wij zijn in Jezus ook met hen verbonden. We dragen hier de gemeente aan u op. Wilt u kerkenraad, de kerkenraad nabij zijn, de moed en de kracht geven voor de taak welke ze hebben te doen, wat ze zich hebben, de taak die ze op zich hebben genomen. Wilt u hen nabij zijn en wilt u zo ook deze gemeente zegenen? We denken aan een ieder. Ouderen, eenzamen, degenen die het moeilijk hebben in welke omstandigheden dan ook. Geef dat u elkaar, heel de gemeente, tot een troost kunnen zijn. En dat het herkenbaar is in de omgang met elkaar, dat u leeft en dat uw liefde ook zichtbaar is. En wilt u in ieder van ons ook nabij zijn, persoonlijk? Heer, we willen u danken voor uw genade en uw liefde en aan uw hand verder gaan, zo ook vandaag en ook deze komende week. Want van u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. U zij de glorie. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. En daarna willen we nog zingen het slotlied, gezang 78, de versen 1, 2, 3 en 4. Laat men u blijven groeien bloeien.
Kan mijzelf geen wasdom geven.
niets kan ik zonder u, o Heer. In uw gemeenschap kinder leven en leven volheid meer en meer. Uw geest wordt in mij uitgestort. De rang die u ontvalt verdort. Neen, Heer, ik wil van u niet scheiden. Blijf u altijd, blijf zijde mijn. Uw liefde moet al om mij leiden. Mijn leven zijn. Uw licht moet schijnen in mijn huis. Mijn kruis naar kracht en kracht naar kruis. Blijf mijn ziel voor u gewonnen, dan wint mijn ziel door u in kracht. Het werk in nederigheid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht. Wat in de winselen schiep ontbod, en komt in licht en rijp voor God.
Dan mogen we nu allen weer de week ingaan, ieder naar zijn eigen plek. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.
Amen.